Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Hallo, welkom bij Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Smit. In deze laatste aflevering van dit turbulente jaar gaan we wat dieper in op het geheimzinnige formatieproces waar we nu in zitten, waar we geen getuigen van zijn. En dat doe ik met Hans Gosniga, onze politieke columnist. Hans, van harte welkom.
Dankjewel.
Het was inderdaad een ongelooflijk raar politiek jaar, hè, met twee explosieve verkiezingsuitslagen. Eerst in maart voor de Provinciale Staten, vervolgens in november de Tweede Kamerverkiezingen. Daartussendoor de toch wel spectaculaire val van het kabinet Rutte 4. Heb jij ooit zo'n gek jaar meegemaakt in de politiek?
Het zou gek zijn als ik zou zeggen nee. Want ja, er zijn in de geschiedenis herhalen dingen zich nooit zo precies. Maar mijn eerste gedachten gingen uit naar, kijkend naar de verkiezingsuitslag, vooral naar het jaar 1977. Dat was na de val van het eerste kabinet Den Uyl. En de Partij van de Arbeid onder Den Uyl won in dat jaar 10 zetels. Kwam op 53 zetels, wat een record was toen voor de Sociaaldemocraten. Er zat veel politieke energie op links. En als ik dan de vergelijking even mag doortrekken naar nu. Nu zie je dat de politieke energie heel sterk op de rechterflank van het politieke krachtveld zit. Eén partij die er een grote overwinning heeft geboekt van 20 zetels.
PVV.
De PVV, veruit de grootste partij ook. Dus daar zit wel een parallel met die tijd. Je ziet nu die politieke energie op rechts. En dat vertaalt zich ook eigenlijk al meteen aan het begin van de formatie.
Ja, en over die formatie gaan we het meteen hebben. Want we zijn afgelopen week de tweede fase ingegaan. We hebben eerst die eerste fase gehad met Verkenner Plasterk. Die heeft alle partijen gesproken en is vervolgens benoemd tot informateur. Afgelopen week is die om de tafel gaan zitten met de vier partijen die het moeten gaan doen. PVV, NSC, VVD en BBB. Een hele kaskade van E-klanken, maar de deuren zijn dicht. Misschien blijft het de komende weken zo. Hoe kijk jij nu tegen dat proces aan?
Nou ja, als je de parallel even doortrekt. Je zag dus bij links toen ook een geweldige overmoedigheid door die overwinning. En dat had tot gevolg dat Den Uyl onmiddellijk aantrad als formateur. Wat eigenlijk heel ongebruikelijk was in de Nederlandse politiek. In de periode daarvoor was er altijd een informateur die ging verkennen wat kan wel, wat kan niet. De verkiezingsuitslag werd al zo duidelijk ervaren toen dat Den Uyl moest gewoon proberen met het CDA opnieuw dat beroemde tweede kabinet Den Uyl te vormen.
Hij dacht van dat timmer ik wel even in een weekje elkaar.
Ja, en dat is dus niet, dat is mislukt. Wat je nu ziet is natuurlijk weer net weer even wat anders. Het is niet zo dat Wilders formateur is geworden, maar wat je wel zag, en dat is toch ook wel een breuk die zich langzamerhand begint af te tekenen met ons stelsel, dat in de zogenaamde verkenningsfase eigenlijk onmiddellijk is ingezet op de machtsvorming. Plasterk had als columnist in de Telegraaf al geschreven, naar aanleiding van de verkiezingsuitslag, dit moet leiden tot dit vierpartijenkabinet wat nu dan in de stijgers wordt gezet. En dat was toch eigenlijk niet de bedoeling helemaal van die verkenningsfase. En daar zie je wel een trend die zich begint af te tekenen. Dat zo'n verkenner wordt aanvankelijk geacht, zeg maar, het krachtveld opnieuw in kaart te brengen. Van hoe ziet dat eruit? Maar nu zie je, net als in 2021, na de val van Rutte 3, dat onmiddellijk wordt ingezet op de machtsvorming. Rutte schoof toen naar voren twee mensen uit zijn eigen stal, zullen we maar even zeggen. Ollongren en Jorritsma.
Mm-hmm. D66
die onmiddellijk ook begonnen te formeren. En geen verkenning, formeren. Waarbij die beroemde passage van Omtzigt functie elders natuurlijk de zaak weer heeft opengebroken en vertraagd. Maar even los daarvan, dus de trend is die je nu ziet, is dat er onmiddellijk wordt ingezet op de machtsvorming. En dat is toch wel een nieuw element. En ik zie daar toch wel een zekere kentering in ons systeem ook terug.
Maar is het ook niet logisch als je de verkiezingsuitslag bekijkt? Het zou toch gek zijn als je een over links zou gaan kijken?
Nee, het is volkomen. Het lijkt mij ook zeer terecht dat op basis van deze uitslag, die in die zin ook wel heel frappant is, het zijn drie oppositiepartijen die samen 46 zetels hebben gewonnen. Dat is nogal wat. Een verschuiving die we eigenlijk niet eerder in de Nederlandse politiek hebben meegemaakt. Dus het ligt heel sterk voor de hand dat deze drie partijen die gewonnen hebben met de VVD, dat is typisch Nederlands, je kan nooit de macht, dat zei Van Mierlo al, je kan nooit de macht helemaal wegstemmen. Er komt altijd een deel van de macht terug. Dat was heel lange tijd het CDA en dat is nu de afgelopen jaren was dat de VVD. Dus dat is op zich als vertaling van een democratische uitslag is dat een logisch vervolg, ja.
Maar zou je zeggen, de taak van zo'n verkenner, Plasterk, is dat hij ook moet gaan kijken van wat is nog een alternatief kabinet als dit mislukt?
Nou ja, dat had hij kunnen doen. Dat was ook eigenlijk de bedoeling. De Kamer heeft nog voorafgaande aan de verkiezingen een debat gehouden over de positie van zo'n verkenner. Wat moet hij nou eigenlijk doen? Wie moet dat doen? Het idee was toen een advies van de Raad van State om daar een vaste figuur voor te nemen. De koning hebben we niet meer. Die is uit het proces gewipt in 2012. Ik noem dat altijd graag. De formatie is ontkoninkt.
Mm-hmm.
En waardoor het geheim van het paleis is verschoven naar het geheim van het Binnenhof. En in die zin zie je nu ook weer dat deze formatie zich wel weer voltrekt volgens bekende patronen van de deuren gaan dicht. We sluiten ons op. Wat betekent dat die formatie in ons stelsel, ons coalitiestelsel, een ongelukkige en voor de kiezers hele onbevredigende fase is in het democratisch proces. Want ze weten van niks.
Ja, want tijdens de verkiezingstijd zagen we ze elke avond op tv. Maar nu zijn de luiken dicht gegaan.
Ja, alle spelers stonden op het toneel. Op de verkiezingsavond ging het doek dicht en verdwenen de spelers in de coulissen. En dat is natuurlijk heel onbevredigend. Zeker als dat lang gaat duren.
Ja, maar als je kijkt naar de hoofdrolspelers. Hè, Wilders natuurlijk een heel nieuwe rol. Omtzigt nieuw. Van der Plas nieuw. Jessil Gus, haar partij weliswaar oud. Maar zij zelf ook nieuw. Maar toch zitten zij vast in die oude structuur van die formatie.
Ja, je hebt natuurlijk landen waar op de verkiezingsavond zelf al meteen in één klap duidelijk is wie de macht in handen heeft gekregen. En in Nederland is dat altijd toch een proces van onderhandelingen. En in ons oude systeem bracht dat mee dat de deuren dichtgingen. Dat moest het ook door die coalities. Door die coalitiecultuur was het ook noodzakelijk om formules te vinden waardoor je met meer dan één partij door één deur kon. Het schikken van twisten noemde de politicoloog Leipart dat. De kern van onze pacificatie. Politiek, die eigenlijk een soort overlegdemocratie opleverde. En wat je nu ziet, wat zich voorzichtig begint af te tekenen, is de overgang van onze overlegdemocratie, die het moest hebben van geslotenheid, overleg, achter gesloten deuren, depolitisering van onderwerpen, verzakelijking, pragmatisme. Dat je een overgang ziet van dat type democratie, van de overlegdemocratie, naar een vechtdemocratie. En Wilders is daar natuurlijk bij uitstek een exponent van. Van dat de manier van oppositie voeren was eigenlijk, je zou bijna kunnen zeggen, on-Nederlands. Maar dat werd toen destijds ook al van D66 gezegd. Dat is een on-Nederlandse partij. Het is misschien ook wel weer een kwestie van wennen. Maar je ziet aan verschillende elementen nu in het proces dat we een overgang lijken mee te maken van overlegdemocratie naar meer open.
Mm-hmm.
Vechtdemocratie.
Ja, want Wilders in zijn oppositierol zocht hij altijd de confrontatie. Maar zie je nu niet een beetje, tenminste er is ook heel veel kritiek op die zogenaamde mildere Wilders. Maar hij is wel naar de overlegkant aan het toekruipen. Of is dat schijn?
Nou, dat is moeilijk te zeggen. Je moet ergens beginnen natuurlijk ook in zo'n proces. En hij heeft natuurlijk weliswaar 37 zetels. Maar hij moet samenwerken met andere partijen. Waaronder een partij die de rechtsstatelijkheid tot inzet heeft gemaakt van zijn politieke programma.
De NSC van Pieter Omtzigt.
De NSC van Pieter Omtzigt. Dus ja, hoe dat gaat uitpakken moeten we even zien. Maar ik wil het liefst eigenlijk even uitzoomen van die hele discussie over rechtsstatelijkheid. Je kan de democratie natuurlijk niet loskoppelen van de rechtsstaat. Als je het hebt over onze democratie, heb je het altijd over een democratie van waar regering door het volk, van het volk en voor het volk. Maar altijd in gekoppeld aan de waarborging van de grondrechten en vrijheden van burgers. Maar als we dat even van elkaar scheiden, dat is een aparte discussie, dat kan nog heel interessant worden. Maar dan zie je, als je het gewoon puur democratisch, uit democratisch oogpunt bekijkt, dus uit een oogpunt van in democratie betekent macht, hè? De macht van het volk.
Precies, de volks.
Wij hebben daar een bredere betekenis. Nou, dat heb ik net aangegeven, terecht. Maar als je het even puur zo bekijkt, kan je zeggen dat het machtselement in onze politiek versterkt wordt. En of dat ten koste zal gaan van de rechtsstaat, is een bange vraag.
Een bange vraag,
natuurlijk. Want de grondrechten en vrijheden van burgers, die zijn natuurlijk de kern van ons democratisch stelsel.
Maar bedoel je dat dat een vraag is waarbij we moeten vrezen voor het antwoord?
Nou ja, ik hoop niet dat de kiezers die op Wilders hebben gestemd en de partijen die met hem zouden gaan samenwerken zich vergissen.
Wat bedoel je daarmee?
Dat ze zich vergissen in de aard van die partij. En in hoeverre die partij zich zal houden aan afspraken die betrekking hebben op de waarborging van de grondrechten voor alle Nederlanders. Dat is natuurlijk toch even de vraag die voortdurend nu in de lucht hangt. Die boven deze formatie hangt.
Ja, en waar we voorlopig even niks over te horen krijgen. Want dat is achter gesloten deuren.
Nee, dat horen we dan misschien begin februari. En hopelijk.
Maar wat is dan een worst case scenario? Dat ze begin februari naar buiten komen. Dat ze zeggen van nou dat en dat grondrecht. Daar gaan we wat kritischer mee om.
Ja, ik hou niet zo erg van speculeren. Dat is ook niet zo zinvol, denk ik. Het is, ze moeten nu maar hun gang gaan. Als ze willen laten zien dat ze onze democratie willen veranderen in meer openheid en een betere publieke verantwoording. Want dat zat natuurlijk ook in de verkiezingsuitslag. Het gebrek aan publieke verantwoording van de zittende coalitie die we vanaf 2017 aan het werk hebben gezien, wat leidde tot onder andere die beroemde toeslagenaffaire en het gaswinningsschandaal in Groningen. De publieke verantwoording, de geslotenheid van het stelsel, dat is toch iets wat eigenlijk in deze tijd niet goed meer is vol te houden. En op dat punt is de zittende coalitie echt afgerekend. Dat kan je in de uitslag heel goed terugzien. Een reactie op onze gestolde democratie. Die nog wel net werkte met een aantal partijen in het midden, maar die niet meer ademde.
Op dit moment zijn dus die luiken potdicht van die formatie. Dat blijft de komende weken zo. Die partijen willen uiteindelijk een nieuwe politiek allemaal. Hoe gaan we dat in de openheid merken?
Ja, wat in de Nederlandse politiek vanaf 1977, waar we het net al even over hadden, met Den Uyl, die meteen formateur werd, een schrikbeeld is geworden, is de manier waarop hij die formatie aanpakte. Met behulp van de openbaarheid. En het gevolg was dat men dus niet achter gesloten deuren onderhandelde. Dat deed men wel, maar dan onmiddellijk met resultaten naar buiten kwam. Waardoor je al heel gauw in een wel eens niet is. En wie is de winnaar, wie heeft verloren. Dat werkt natuurlijk niet in coalitieonderhandelingen. Daar gaat het om het totale resultaat. En als iedereen het daarover eens is, heb je een onderhandelingsresultaat.
Soms is het gewoon dus hard nodig. Hè?
Het is onontkoombaar om, als je in een coalitiecultuur zit, dat je afspraken maakt. En dan heb je toch wel een vertrouwelijkheid nodig. Het kan wel zo zijn dat in deze formatie men het over een andere boeg wil gooien. In die zin dat er nu, als dat lukt, dat moet ik nog even afwachten. Afspraken te maken over globale afspraken, over een regeerprogramma. Met een aantal waarborgen van rechtsstatelijkheid. Dat je dan zeg maar begin februari een cessuur krijgt. En dat er dan bijvoorbeeld een formateur wordt aangesteld die een kabinet vormt, wat dat regeerprogramma uitwerkt in een regeringsverklaring en daarmee naar de Tweede Kamer gaat.
En die regeringsverklaring moet dan een stuk korter worden dan wat we gewend zijn?
Nou ja, de regeringsverklaring is wat anders dan een regeerakkoord.
Ik bedoel dat regeerakkoord.
Dat zijn twee verschillende dingen. Regeerakkoord kan natuurlijk kort en globaal zijn. Dat is ook dat was de inzet van Omtzigt. Om desnoods met een minderheidskabinet naar de Kamer te gaan. En met de Kamer, als het ware in overleg met de Kamer, tot besluiten te komen.
Ja.
En dat zou dan iets laten zien van een andere cultuur, iets van een ander soort democratisch stelsel dan we gewend zijn.
Zie jij trouwens, je noemde een minderheidskabinet. Is dat een reële optie? Want volgens mij heeft zowel het VVD als NSC van Omtzigt op een bepaald moment gezegd van nou, laat ons er maar even buiten. Wij zullen gedogen. En dan mag de PVV met de BBB, die zijn in ieder geval waarschijnlijk zeker, die mogen dan de regering gaan vormen. Zie je dat gebeuren?
Eigenlijk niet, want als je met z'n vieren een kabinet wil vormen, dan vraagt dat ook een zeker commitment van alle partijen, het gevoel van verplichting die dat meebrengt. Dus dat zou ook betekenen dat de VVD ministers levert. En je kan niet zeg maar vanuit een leunstoel zo'n regeerprogramma als een soort menukaart zien, waar je à la carte je dingetjes uitpikt. Zo werkt dat toch niet als je met elkaar gaat samenwerken. In 2010 is dat wel gebeurd, maar dat was uit verlegenheid van CDA en VVD om politieke samenwerking aan te gaan met een partij die bijvoorbeeld de vrijheid van godsdienst aantastte.
Maar goed, nu zie je Omtzigt die in het verleden wel heeft gezegd van nou, samenwerken met de PVV, dat staat niet bovenaan mijn lijstje. Is er geen kans dat die toch afhaakt en zegt van nou, we gaan even zien vanuit de Tweede Kamer hoe dat rechtse kabinet het gaat doen per onderwerp?
Dat zie ik toch eerlijk gezegd niet gebeuren. Want als je met z'n vieren wil gaan regeren, moet je ook laten zien, ook aan de kiezers, van wij staan er ook voor en we gaan ervoor. Ik kan niet zeg maar aan de zijlijn dan blijven staan en afwachtende houding aannemen. Dat zou ook tegenover de oppositie een zwakke beurt zijn natuurlijk.
Oké, dus wat jou betreft krijgen we gewoon een heel breed vier partijen.
Nou, kabinet. Niet wat mij betreft, maar dat zou de uitkomst kunnen zijn.
Jij als waarnemer denkt dat gaat
waarnemer,
gebeuren.
Ja.
Nee, oké. Okay. Pieter Omtzigt, ik heb nog even wat van jouw columns teruggelezen van oktober, november, van voor de verkiezingen. Je was toen behoorlijk positief over hem en over zijn drang om toch voor democratische vernieuwing te zorgen. Je hebt hem vergeleken met Thorbecke. Op een gegeven moment noemde hij hem zelfs de Hans van Mierlo van deze tijd. Hoe denk je daar nu over? Is dat onveranderd, die positieve blik?
Nee, maar de verkiezingsuitslag is toch wel zodanig anders dan we op dat moment verwachten, dat de situatie toch wat anders is en Omtzigt in ieder geval nog wel een cruciale rol kan spelen, maar niet een beslissende rol en niet een voortrekkersrol in die kabinetsvorming. Die rol is door Wilders veroverd. Wat wel interessant is om te zien, is dat we spreken in Nederland vaak van een aantal democratieën. We hebben de eerste democratie onder de Bataafse Republiek. Dat was eigenlijk voor het eerst dat een democratisch bewustzijn in het volk doordrong. Die Bataafse Republiek is gevolgd door een monarchie, waardoor Nederland eigenlijk heel gek van een republiek een monarchie werd. In plaats van wat normaal in de geschiedenis is, andersom. Dat je van een koninkrijk een republiek wordt. Dan de beroemde tweede democratie van 1917. De grote pacificatie van Cort van der Linden, die de schoolstrijd beslechtte en het algemeen kiesrecht invoerde en daarmee de grondslag legde voor ons stelsel, zoals we dat tot op de dag van vandaag kennen. Het coalitiestelsel. Eigenlijk een soort georganiseerde verscheidenheid. En dat heeft al die kenmerken meegebracht van geslotenheid en et cetera, waar we het net over hadden. En je ziet eigenlijk dat dat stelsel, wat ook rustte op drie grote stromingen, liberalisme, christendemocratie en sociaaldemocratie, eigenlijk op zijn laatste benen liep onder Rutte. Rutte heeft de boel nog net, en dat, uit het oogpunt van vakmanschap was dat natuurlijk fenomenaal, die boel nog bij elkaar weten te houden. Maar je zag ook tegelijkertijd dat de adem eigenlijk aan het systeem werd ontnomen. En dat is natuurlijk heel goed zichtbaar geworden in die vorige formatie. Toen het kabinet weliswaar nog net bij de verkiezingen een meerderheid haalde, maar totaal eigenlijk geen acht sloeg op de voorgeschiedenis. Dat was ook een van de punten van Drees altijd. Je moet ook altijd even naar de voorgeschiedenis kijken voor je doordendert en met de machtsvorming. En dat was natuurlijk die toeslagenaffaire. En dat was de reden waarom dat derde kabinet Rutte viel. Nou, vallen is eigenlijk misschien een groot woord. Was een soort gecontroleerde landing.
Mm-hmm.
Ook alweer slim, ook door corona, wat toen nog heerste. Dus ook wel weer begrijpelijk voor een deel. En die uitslag gaf ook wel te zien dat er een democratische meerderheid was. zei het dat, dat toen vervolgens bijna 300 dagen duurde voor de weer datzelfde kabinet aantrad.
Ja, maar goed,
met de belofte van een nieuwe bestuurscultuur van mevrouw Kaag, die eigenlijk al meteen vanaf het begin om zeep werd geholpen.
Ja, maar het is me nogal wat, hè, wat je zegt, dat we nu afscheid gaan nemen van een systeem dat we al sinds 1917 kennen. Hoe ziet dat nieuwe stelsel eruit?
Nou, dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar wat een aantal kenmerken daarvan zou kunnen zijn, is dat we van de overlegdemocratie, toch eigenlijk wel... er wordt vaak een tegenstelling gecreëerd tussen het volk en de elite, of de arbeidersklasse en de bourgeoisie. Dat zie je bij die populisten nu ook. Hè? Dus je zou kunnen zeggen dat populisme heeft ook een zeker emanciperend effect gehad op delen van de bevolking die zich al bijna van de politiek hadden afgekeerd, wat ook een bedreigend proces is voor je stelsel. Dus dat je nu wel meer een democratie die opener gaat functioneren. En met meer betrokkenheid van burgers, bijvoorbeeld door wat Omtzigt heeft voorgesteld, de instelling van een constitutioneel hof. Dat betekent dat als jij als burger ergens denkt van ja, hier wordt mijn vrijheid aangetast, bijvoorbeeld de vrijheid van onderwijs, doordat een kabinet wellicht moslimscholen gaat verbieden. Dan kan ik naar het constitutionele hof stappen. En dan, dat dan toetst of die besluiten in overeenstemming zijn met onze grondwet.
Ja, dat kan nu niet.
Dat geeft dus
niet,
meer betrokkenheid van burgers. Maar voor elk stelsel geldt, je kan het nog zo mooi organiseren. Checks en balances inbouwen. Kijk naar het Amerikaanse stelsel. Waar de rule of law zeg maar het centrale element is. Maar ook de grote macht van een president. En als die macht misbruikt wordt, zoals we daar gezien hebben onder Trump, dan gaat zo'n stelsel wankelt ook.
Ja, maar je noemde als voordeel voor de burger inderdaad dat hij misschien naar zo'n constitutioneel hof kan stappen. Maar ja. je hebt eerder ook het woord vechtdemocratie, geloof ik, genoemd.
Nou ja,
dat klinkt wat confronterender.
Meer een afwisseling krijgt tussen de afwisseling in ons vorige stelsel, die overlegdemocratie, zat er eigenlijk in dat je een afwisseling van centrum links, CDA, Partij van de Arbeid, en centrum rechts, CDA, VVD. Daar zat een soort evenwicht in. Hè? Dat wat de ene ploeg dan te veel deed, dat kwam dan deed de ander weer wat af. Dus je had een redelijk evenwichtig systeem, wat ook steunde op een heel goed georganiseerd middenveld. Dat zie je nu ook al een beetje afbrokkelen. Dus het wordt een meer directe democratie. Met bijvoorbeeld een districtenstelsel, waardoor je een 1-op-1 band krijgt tussen kiezer en de gekozenen.
Dat er meer mensen in de Kamer komen uit de provincies.
Ja,
dat is het idee.
Dus je kan zeggen dat de macht van de volksheerschappij, zoals het woord democratie eigenlijk zegt, dat die meer gestalte krijgt in Nederland. Ik zeg niet, geef het even niet over de gevolgen die dat zou kunnen hebben voor de rechtsstaat, dat laat ik nu even buiten beschouwing. Zonder het uit het oog te verliezen trouwens. Maar dat bijvoorbeeld door referenda en directe verkiezing van volksvertegenwoordigers, misschien ook wel straks de directe verkiezing van burgemeesters, er toch een meer directere band ontstaat tussen volk en regering. Dan we tot nu toe in ons systeem kenden. Dat was toch een systeem van de boel willen beheersen. En dit wordt meer een systeem van vechten. Hè? Je zou misschien kunnen denken dat dit ook leidt tot een tweedeling in de Nederlandse politiek. Dat is natuurlijk ook weer iets heel nieuws. Maar je ziet dat die drie volkspartijen zijn eigenlijk alle drie weggezakt. Dus we zijn al eigenlijk op weg, politiek gesproken, naar een ander soort democratie. En misschien zou je dat de derde democratie kunnen noemen.
Maar als ik jou zo hoor, ben je daar redelijk positief over?
Nogmaals, elk systeem kan ook helemaal fout gaan, natuurlijk. Dat zie je natuurlijk ook in sommige landen gebeuren. Als de democratie, letterlijk genomen, de volksheerschappij, dus vaak vertaald door populisten als de helft plus één, de overhand krijgt en dat een absolute betekenis geeft, dan gaat, en wat dat met als gevolg dat de rechtsstaat wordt uitgehold, dus de rechten en vrijheden van burgers worden uitgehold, dan gaat het natuurlijk de verkeerde kant op. En daar hebben we toch ook in Europa, nou, het mooie voorbeeld is natuurlijk altijd het pijnlijke voorbeeld is Orbán in Hongarije, Polen. Maar in Polen zie je toch ook weer dat er een reactie komt. Dus het hoeft niet per se slecht te gaan, slechter. Zoals het nu ging, ging het ook niet goed meer.
Oké, Hans, we gaan een beetje naar de afsluiting toe. Terugblikkend op het afgelopen jaar, maar ook een beetje vooruitkijkend. Wat ga jij zien gebeuren met die formatie? Wat zijn de grote lijnen die jij zich ziet aftekenen?
Nou ja, je ziet dus twee partijen die de grootste winst hebben geboekt. De PVV van Wilders en de Partij van Omtzigt. Allebei 20 zetels gewonnen. Die gaan nu proberen samen een kabinet te vormen. De BBB zit daar natuurlijk ook nog bij, de VVD. Wat interessant is, dat zeg maar zo'n partij als de PVV het zwaarste accent legde op de democratie in de meest enge betekenis van het woord. Dus de volksmacht, volksheerschappij. Dus dat kan de helft plus één zijn. Terwijl Omtzigt meer het accent legt in zijn programma op de rechtsstaat. En waarbij het niet vanzelfsprekend is dat de helft plus één ook per definitie gelijk heeft. En dat je ook oog hebt voor wat betekent dat voor minderheden in ons land. Hè? Wat toch altijd een kenmerk is van de democratische rechtsstaat zoals we die kennen. Dat wordt een interessante krachtmeting. En dat gaan we dus straks kijken wat de eerste verkenning van dat... van die strijd zo rond het eind van januari laat zien. Ja. Dat is heel interessant.
Dat zijn eigenlijk twee contrasten die tegen elkaar botsen, zou je bijna zeggen.
Eigenlijk zijn het twee contrasten, ja. Het wordt een krachtmeting tussen wat is bepalend in in de toekomst voor, laten we het dan maar even zeggen, de derde democratie.
Ik vind het een mooi einde. Hans, dank je wel voor jouw uitleg en jouw analyse. En dit was Haags Half Uurtje voor deze week en ook de laatste aflevering van het jaar dus. Deze podcast is gemaakt door Hanna van der Wurf, Michael Royal en George Paul Henneberke. We gaan er dus even tussenuit voor het kerstreces en zijn ergens half januari weer terug. En iedereen die luistert wens ik natuurlijk heel fijne kerstdagen en een goed 2024. Tot volgend jaar.
Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.